Na Psalm 113 begeven wij ons vanavond. Psalm 113, de derde van die Halleluja-psalmen. 111, 112 en 113. Maar aan de andere kant, 113 is meteen het begin van het Hallel, waarover ik in het verleden reeds het een en ander gezegd heb. 113 is de eerste van een reeks van psalmen, dat is tot en met psalm 118, die gezamenlijk beschouwd worden bij gelegenheid als één geheel, als bij elkaar horend. Waarom ook niet, we zijn het vaker tegengekomen. Ik heb ook wel eens voorgesteld om twee psalmen maar gewoon door te nummeren, de versen namelijk, omdat het gewoon één geheel is, één structuur vormt. En hiervoor trouwens mogen ook duidelijk geweest zijn dat zowel psalm 111 als psalm 112 naast elkaar een soort nadere uiteenzetting zijn met betrekking tot psalm 110, de psalm die eraan vooraf ging. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is. Als je ziet dat het één geheel is, dan zijn ze ook wat makkelijker te begrijpen. En wat psalm 113 betreft, die begint met halleluja, psalm 114 weer niet meer. Maar het punt is gewoon dat we in een reeks terechtgekomen zijn. Die loopt tot en met psalm 118 en het is bekend in het Jodendom als het Hallel. En in het Nederlands heet dat de lofzang, omdat die zo heet in het Nieuwe Testament. Want daar wordt er naar verwezen. Want als er staat, en toen zij de lofzang gezongen hadden, want zo staat het er dan bij gelegenheid. Toen zij de lofzang gezongen hadden, dan is dat niet zomaar iets van vader, wij danken u aan het eind van de avond. Of zoiets. Dat zou toch kunnen? Ja, oké. Maar dan is dat de verwijzing naar de lofzang zoals de Joden dat tot vandaag kennen. Daarom herkennen wij dat ook. Want de Joden zingen binnen het Judaïsme bij alle grote feesten de lofzang. Psalm 113 tot en met psalm 118. Het Hallel. Nou, niet helemaal bij alle grote feesten. Het schijnt historisch zo te zijn dat ze dat oorspronkelijk alleen zongen. Of het is allemaal ritueel en het is Jodendom, dus het is onder de wet. Het is allemaal voorgeschreven en dat was al zo in de dagen van de Heer Jezus, dat weet u waarschijnlijk. Dat is sinds men dat heeft zitten uitdenken in Babel, want daar had men een paar liturgen aan het werk die hebben nagedacht, die samen eens extra gekeken hebben naar de liturgie. Dat kan helemaal niet, want die uitdrukkingen zijn van recente tijd, hè. Samen nog eens goed nadenken over en samen nog eens goed kijken naar. En man, wat een tempo zit er altijd in bij die ambtelijke molens. Maar toch maar weer. Maar dat hebben ze wel gedaan. Je hebt trouwens in de moderne kerk heb je ook liturgen. Dat wil zeggen, luid die zich bezighouden met de samenstelling van de liturgie. Dat is gewoon het ritueel van de bijeenkomst, want het is natuurlijk een ritueel. Het is niet de bedoeling dat je daar wat leert in de praktijk. Natuurlijk zeg ik dat ironisch, maar dan kan iedere buitenstaande vaststellen. Het is kennelijk niet de bedoeling dat je er wat leert, want dat gaat je niet lukken. Maar je moet wel door het ritueel heen, dat dan ook in de loop der jaren aanzienlijk korter geworden is naarmate men minder wenst te leren. En zoiets. Ik las van de week, dat mag ik u helemaal niet vertellen. Ik las van de week, had ik mee moeten nemen. Moet ik eigenlijk niet vertellen, maar ik las van de week in een blaadje over oude stijl jazzmuziek, die nog springlevend is trouwens. Kan ik u bewijzen, maar goed, dan las ik in, iemand schreef daar een stukje en die schreef ook, ja, dat is de, vroeger kon, moest je die gegevens, moest je maar zien dat je er ergens aankwam. Maar tegenwoordig kan iedereen dat nazoeken op internet, dat weet ook iedereen en daarom weten die jonge mensen zo weinig vandaag. Dat was ook ironisch bedoeld. Dat was van Joep Peters, maar goed. Doet er trouwens weinig toe. Maar ik vond wel aardig dat iemand anders iets zei wat ik had willen zeggen, of had kunnen zeggen, of zou hebben kunnen zeggen. Zo van, iedereen heeft nou alle informatie zogenaamd tot beschikking, maar daarom weet men niks. Omdat men daar buitenom niet meer leert. En men heeft geen boeken in de kast om het na te kijken. En gelooft u, in mijn kast staat meer informatie dan je op internet kan vinden, hoor. Heus. Maar toch maar weer. Dat is trouwens niet zo heel moeilijk. Internet blijft altijd oppervlakkig. Ook al leer je daar dan misschien dingen die ze je op school niet verteld hebben, dan nog blijft het tamelijk oppervlakkig informatie. En dikwijls volstrekt gelogen. Want iedereen kan dat erop zetten. Iedereen kan zijn leugens staken. Zo is het nou eenmaal. Ik maak er ook gebruik van, geef ik meteen toe. Maar aan de andere kant, je moet wel weten dat je waarschijnlijk belazerd wordt. Ja, het is natte vingerwerk. Oké. Nadat je dat gehad hebt, begint de studie pas echt. Ja, je leert niet eens bladzijden omslaan in je Bijbel, hoor. Je hoeft niet eens mijn vinger nat te maken, liever niet zelfs. En dan doe je, weg ermee. Ja. Nou goed. Maar het Hallel, u zoekt het maar eens op, daar staat heus al in. Hallel, tenminste dat denk ik, dat weet ik vrijwel zeker. Je typt in Hallel en dan kom je er wel. Dan vertellen ze je wel dat ze het oorspronkelijk zongen alleen bij Pasen. Het is een grote feest in de eerste maand en daarna ook bij het grote feest in de zevende maand. Dat is dan Loofhutten. Dat zijn de twee grootste feesten, maar zo van lieverlee is men het gaan zingen bij alle gelegenheid. Bij alle feesten op een enkel feest na, waar het ongewenst is om een of andere reden. Dat doet er nou niet toe, waarom niet, maar het wordt heel veel gezongen. Maar in elk geval bij Pesach, bij Pasen, en zo was het dus ook. Ik meen dat het in Johannes staat, maar misschien staat het ook bij de andere evangelisten, dat weet ik uit het hoofd niet. Dan aan het eind van de avond in de opperzaal, men zingt de lofzang en ze vertrokken vandaar. En de lofzang was dus in de praktijk het einde eigenlijk van de aardse loopbaan van de Heer Jezus Christus. Daarna verlieten ze de opperzaal en werd hij gevangen genomen, nog onderweg naar Bethanië. Zo was dat dan toch. Maar ze hadden de lofzang gezongen. Dat is wel interessant. Dat is dus Psalm 113, 114, 115, 116, 117, zijn twee versies. Psalm 118. En het laatste was dus: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Want dat is Psalm 118, vers 26. Dat is bijna het laatste vers. Het is in ieder geval de laatste strofe, om zo te zeggen. En dat hadden ze ook gezongen een dag of vijf tevoren onderweg naar Jeruzalem op de Olijfbergen, bij de zogeheten intocht. Ja. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En er wordt zelfs ook melding gemaakt van de zoon van David, waaruit volgt dat ze toen heel goed wisten dat ook Psalm 118 een messiaanse psalm was. En dat deze woorden aan het eind van de psalm woorden zijn eigenlijk van de Messias. De zoon van David. Dus. Hè? Nou goed. Maar daar waren wij nog even niet. Trouwens, de strofe daarvoor gaat over de steen die de bouwlieden verworpen had, is tot het hoofd des hoeks geworden. En dat is ook een belangrijk thema in de evangelieën. En daarna in de brieven, in het Nieuwe Testament, omdat het de beschrijving is van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat is tegenwoordige waarheid, sprekend over Christus als hoofd van de gemeente, in plaats van als koning van het geopenbaarde koninkrijk, want het koninkrijk is nog niet geopenbaard. Hè? Vooralsnog is dat niet verder. Waarmee je maar ziet dat naar Bijbelse maatstaven het al voor de kruisiging van de Heer Jezus uitdrukkelijk vaststond dat dat koninkrijk niet openbaar zou worden. En dus stond ook vast dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen en zo verder. Daar is veel misverstand over. Maar ja, zoals zo dikwijls bij misverstand, het ontstaat door een gebrek aan kennis. En mocht je die informatie zoeken op internet, vergeet dat maar rustig. Dat maakt de verwarring alleen maar groter. Ja, is niet anders. Terug naar het begin van het Hallel, want we zijn er nog niet. Hè? Het Hallel ontleent dus zijn naam niet alleen aan Halleluja, aan 113 vers 1, maar natuurlijk ook aan dat die gedachte herhaald wordt in 117 en 118. Loof de Heere, alle heidenen, loof de Heere, want Hij is goed. En zo eindigt zelfs het Hallel, loof de Heere, want Hij is goed. In 118 vers 29. En loof de Heere is de vertaling van Halleluja. Het staat er dus een paar keer vaker dan je zou denken. Ja. Maar het woord Halleluja, 113 vers 1. Halleluja, looft gij knechten des Heeren, looft de naam des Heeren. Waarmee dus diezelfde gedachte, dat de Heere geloofd zou, dat wil zeggen geprezen zou moeten worden, geëerd zou moeten worden, die wordt enige malen herhaald in vers 1 en 2, hè? Beiden. En het begint met Halleluja, dat is al loof den Heere, en dan weer loof gij knechten des Heere, en dan wordt loven weer herhaald, looft de naam des Heere. Als je het samenvat en zo min mogelijk woorden gebruikt, is het de oproep om aan de knechten des Heeren om de naam des Heeren te loven. En wat mij betreft moet je er ook uit concluderen dat dat de essentie is van het dienen van de Heeren. De knechten des Heeren, wat doen die? Zij loven de Heer. Is dat het enige wat zij doen? Nee, het is zo dat alles wat zij doen, hoe verschillend ook, altijd is tot eer van de Heer. Hebben jullie dat nog? Wat ze ook doen, het is tot de heerlijkheid van de Heer. En dat maakt ze tot knechten des Heeren. Het is altijd tot de heerlijkheid van Hem. Dat zijn wij uit het oog verloren dikwijls. Nou ja, dat raken we gemakkelijk kwijt, omdat naar onze eigen maatstaven andere normen gelden, voor zover wij dan nog een paar van die dingen hebben overgehouden. Normen, misschien hebben we er nog een paar. Wij denken bijvoorbeeld altijd, niet zoals ik zal eens een keer een deur intrappen. Wij denken altijd dat evangelisatie moet leiden tot bekering van mensen. En dan moet ik u zeggen, dat zou heel mooi wezen. Daar richten wij ons ook oog op. Maar de prediking van het evangelie is niet in de eerste plaats tot bekering van mensen. Maar het is in de eerste plaats tot eer van God. En ik laat liever Jesaja en Jeremia en hoe ze hem allemaal geheten hebben niet in de steek. Dat wil zeggen, ik schaam me dan graag in die rijen. Dat lijkt me goed. En die stellen vast, ja heren, maar u draagt ons dat wel op, maar er zal niemand naar ons luisteren. Ze zeiden, heren, ja daar hebben we het toch niet over. Je moet het gewoon doen. Opdat ze in ieder geval ooit zullen moeten vaststellen dat de profeet des Heren in hun midden geweest is. Omdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn, om zo te zeggen. Dus ja, het is tot eer van God. En dat is niet de bijzaak, van hoe dan ook, het is tot eer van God. Nee, dat is waar het primair om gaat. En voor zover mensen tot geloof komen, is dat ook tot eer van God. En als mensen niet tot geloof komen en daardoor verloren gaan, is het ook tot eer van God. Het is iets moeilijker, maar staat wel zwart op wit in de Bijbel. Iets waar wij ook persoonlijk wat meer moeite mee hebben, waarschijnlijk. Maar niettemin, staat wel in de Bijbel. Omdat ook het oordeel dat God brengt over ongelovigen, over de goddelozen heet dat, dat wordt geacht tot eer van God te zijn, om de wel zeer eenvoudige reden dat iedereen weet dat als God een rechtvaardig God is, en God per definitie zou rechtvaardig moeten zijn, dan moet hij een rechtvaardig oordeel brengen. Dat is tot eer van God. En dat zal hij ook doen. Tot nog toe nog niet. Hetgeen sommigen hem ook kwalijk nemen. Maar ja, hij doet het op zijn tijd. En heeft ook gezegd wanneer. Dus er valt hem verder ook niks te verwijten. Dat is wat hij doet. Men zou dat goed beseffen. Dienstknechten van God loven de naam des Heren. Niet onder andere, of zoiets, ze doen het altijd. En ik heb wel eens vaker tegen u gezegd, dus ik durf het haast niet meer te zeggen. Er zijn er ook die bij het loven van de Heer niet verder komen dan gewoon dit uit te spreken. Of wellicht dit zingen in de beruimde versie van loof de Heere enzovoorts. Heere, wij prijzen u, Heere, wij loven u. En ik denk dan altijd, nou gaat het dan doen. In plaats van dat alleen maar te zeggen. Ik vind het erg armoedig hoor, eigenlijk. Ik vind het prima zo'n lied, looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft hem in zijn koninkrijk. En ik weet niet welke psalm dat was. Hè? Oh, jullie ook niet? Oh, nou ja. Brein de versie. Maar maar doe dat dan. Zie. Ik dacht dat het misschien psalm 116 was. Nee, dat is een andere. Dat is die van God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en klagen. U merkt dat ik op een christelijke school geweest ben. En psalmversies heb moeten leren. Ja. Kroep tot hem al. Ik wist alleen niet wat kroep was. Kroep tot hem. Moesten wij zingen. Kroep tot hem al. Ik weet het nooit van gehoord. Kroep. Ja, hadden we al van gehoord. Wij hadden duiven namelijk thuis. En als die kroep hadden, dan... Dan had mijn moeder een mes. En die opereerde dan de duiven. Ja, sneed de krop open. Haalde er wat uit. Of ik mocht het niet zien, maar dan deed ze daar wat. En daarna is het weer dicht. Eerlijk. Maar goed. Was het psalm 150? Nou goed. Maar ik bedoel, dat is tegenwoordig in. Het heet trouwens de aanbiddingsdienst tegenwoordig. Hebben wij vroeger ook nooit van gehoord. Het aanbiddingsdienst. En ik heb respect voor mensen die zeggen, ja, maar we willen dat zo doen. Het ligt dus op. Ja, zeg ik, doe dat maar. Maar ik heb het daar niet zo op. Want ik denk altijd, ja, aanbiddingsdienst. Zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Hè? De Heer loven en prijzen is prima, maar dat doe je de hele week, elk moment van de dag eigenlijk. Je leeft tot eer van hem, want niet maar je dient hem, je bent zijn dienstknecht. Het is wat je bent, hè. Dat is wat God je gemaakt heeft. Bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En onze levens zouden zijn tot eer van hem. En dat is dus, looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. Waarbij het woord looft een keer herhaald wordt. Dat is grammaticaal heel vervelend, want het is een rare zinsbouw. Maar qua stijl is het heel goed. Omdat het daarmee de klemtoon legt op waar het werkelijk over gaat. Looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. En uit die herhaling van dat looft, besluit ik dat het betekent dat die knechten des Heren nou eenmaal die taak hebben. En dat wordt dus onderweg gezegd. Wie moet de naam des Heren loven? Gij knechten, niet omdat jullie daar toevallig zijn, maar dat is wat je zou doen. Daaruit bestaat je dienstwerk. In alles. Vandaar dat het Nieuwe Testament zegt dat al wat wij zouden doen, zouden wij doen van harte en goden, dat wil zeggen voor God, en niet voor de mensen. Daarbij gaat het niet zozeer om wat je doet, maar wel hoe je het doet. It ain't what you do, it's the way that you do it. And that's what gets results. Dat is een lied en het is geen christelijk lied, maar het, nee. Maar het is wel een enorme waarheid, ja. Het gaat om hoe je iets doet. Dat geldt namelijk altijd, het geldt heel je leven door. Het gaat met welke inzet je dat doet. En of je dat doet omdat het moet, of dat je dat van harte doet, zo spontaan enzovoort. Met volle inzet en je daar je bevrediging in vindt. Of dat het gewoon verplicht is omdat je nou helemaal van zo laat tot zo laat bent ingehuurd. Of jezelf hebt verhuurd of verkocht of wat het maar was ook alweer. Dat zijn heel verschillende dingen. Het is een kwestie van inzet. Dat is verder mijn afdeling niet, want de wereld, onze samenleving zeker, loopt vol met alle mensen die je komen vertellen hoe je je werk moet doen. Dus ik zal me daar verder niet mee bemoeien. Maar ik zou wel zeggen, al wat gij doet, doet dat van harte, doet dat Goden en niet de mensen. En nog een keer, gij zijt duur gekocht, dat zijn de Corinthiërs. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. En dat ligt dus aan onszelf. Nou goed. Looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. De naam des Heren zijn geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. De vraag is, denk ik, eigenlijk alleen maar in dat vers, van wanneer aan? Van nu aan. Wanneer is het nu? En zonder nou meteen, ja, want ik ga geen vrome verhaal ophangen, daar hou ik niet van, daar ben ik allergisch voor trouwens ook, dus dat is slecht voor mijn gezondheid. Nu, dat is nog steeds binnen de context van deze psalmen, want vanaf psalm 110 zijn we nadrukkelijk bij de verhoging, de verheerlijking, jawel, de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat is een grote keerpunt in de heilsgeschiedenis. Want dat is feitelijk de verschijning, nou ja, de aanstelling moet je eigenlijk zeggen. De aanstelling van de Messias, de beloofde. God heeft deze Jezus tot Here en Christus gesteld. Is de prediking meteen in Handelingen 2. En achteraf heeft men het inderdaad wenselijk geoordeeld om daar dan ook maar de moderne tijdrekening te laten beginnen, alsnog. En met terugwerkende kracht, en daardoor klopt die tijdrekening sowieso niet, maar het idee is zo dom nog niet, hè. Met een goed plan. Van nu aan, eindelijk is vervuld wat de profeten van alles gesproken hebben. Zo wordt het ook in het Nieuwe Testament gepresenteerd. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. Dat is Handelingen 13. En wij leven eruit, uit de vervulling van die beloften. Nee, wij leven ook onder beloften die nog niet vervuld zijn, maar die worden gerangschikt onder het kopje de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Uit de Hebreeënbrief. Maar in het algemeen, de oud-testamentische beloften aangaande de komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest, wedergeboorte, nieuw leven, wat het maar was, nieuw verbond, koninkrijk zelfs, zijn vervuld geworden in de opstanding van Christus. En van nu aan, God heeft zijn belofte vervuld. En dus, zijn naam zijn geprezen vanaf dat tijdstip. Daarom ligt het ook redelijk voor de hand om vast te stellen dat de gemeente die sindsdien gebouwd wordt, en waarvan trouwens Jezus Christus zelf het hoofd is, dat die gemeente er is tot eer van God. Tot verheerlijking van God. Dat wil zeggen, de functie van de gemeente is om de naam des Heren te prijzen, te groot te maken of hoe het maar heten mag. Daar gaat die psalm over. Dus, de naam des Heren zijn geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Je vindt die dingen daarna ook terug in het Nieuwe Testament. Want als daar bijvoorbeeld in Openbaring 4 en 5 de gemeente symbolisch wordt voorgesteld in de vorm van 24, 4, 24 oudsten. Dan, wat doen die lui, die 24 oudsten? Ja, die zingen. Nou ja, spreken, maar dan toch al tezamen, als uit één mond. Heilig, heilig, heilig is de Heere, die is en die was en die komen zal, enzovoorts. Dat is wat het is. Ze geven de naam des Heeren eer. Daartoe zijn ze geroepen en dat vind je daar dus bijvoorbeeld uitgebeeld op veel meer plaatsen. En het staat natuurlijk ook gewoon in letterlijke taal in de Nieuwtestamentische brieven. Waar dan bijvoorbeeld staat in Efeze dat God ons heeft opgewekt met Christus en medegezet heeft in de hemel tot een betoning van zijn genade. Voor altijd, al in de toekomende eeuwen. En aan de andere kant, God heeft Christus voorgesteld tot een betoning van zijn. Waar waren we 14 dagen geleden en 4 weken geleden? Romeinen 3. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het is allemaal tot eer van God. De hoedanigheden van God die in zijn tegenwoordige werken, dus in de gemeente, worden vastgelegd en daarmee door de gemeente voor altijd zullen worden gedemonstreerd. Zie? Een monument tot eer van zijn naam. En daarom zingen we inderdaad ook liederen en daarom ook lofliederen en toch wordt het toch weer een aanbiddingsdienst en zo. Maar zoals u zegt, dat zou maar niet een uurtje zijn in de week of iets dergelijks. Dat is heel ons leven zou dat zijn. Zie? En dat is de moeilijkheid die ik met die terminologie heb. Die moeilijkheid heb ik ook met het woord eredienst. Hoezo eredienst? Welke eredienst? Ja, ik wil wel begrijpen wat men bedoelt, maar het lijkt mij toch dat je hele leven is in dienst van hem en tot zijn eer. Dus dat specifiek bijeenkomen in wat men dan een eredienst noemt. Oké, hoe noem je dat dan? Dat geldt voor al die termen, broeder. Ik ben zelf opgegroeid met het idee, misschien heb ik iets verkeerd begrepen. Ik excuseer me van tevoren. Maar ik ben zelf opgegroeid. Al of niet bewust met het idee van wij gelovigen zijn allemaal priesters. En onze priesterlijke dienst bestaat daaruit dat we zondagsmorgens om 10 uur, van 10 tot 11:30 bijeen zijn om het avondmaal te vieren. Dat is onze priesterlijke taak. Dat is een eredienst. En je moet je plaats innemen in de gemeente. En dat is die stoel daar. Er waren zelfs stoelen bij waar iemand zijn initialen achterop stonden. Maar dat verhaal kan ik u beter niet vertellen. Maar je moest je plaats innemen aan de tafel des Heren. En ik ben blij dat me dat ingestampt is, want dat is correct. Maar dat slaat niet op zondagsmorgen 10 tot 11:30 of welk tijdstip van de week dan ook. Dat slaat op alle dagen die ons over zijn in het vlees, zei Petrus. Dat is onze eredienst. En in de gemeente nemen we onze plaats in, want we zijn niet maar priesters gedurende een paar uur per week. Afgezien daarvan, de priesters zouden het woord van Gods bewaren en beheren. En als je, daar kom je niet mee klaar met 1,5 uur maximaal op zondagochtend, hoor. Dat is een groot misverstand. Wij zitten altijd aan de tafel des Heren, als kinderen Gods. En hij rijdt ons altijd zijn voedsel aan. Zie? Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, men heeft het uitgekleed en teruggebracht tot een ritueel. En we maken dezelfde fout als het Jodendom. Het is niet mijn bedoeling om het ritueel uit te breiden over de hele week. Ik bedoel, het is niet ritueel, het is gewoon ons dagelijks leven. En het ritueel van de avondmaalsviering wordt geacht een uitbeelding te zijn van ons hele leven. Waarin wij aanzitten aan zijn tafel en leven van wat hij ons geeft. En, nou ja, ik wilde zeggen, en om dat te verhinderen heeft men van brood en wijn gemaakt tekenen van de dood. Zodat je daar niet meer mee wegkomt, maar heel die gedachtegang niet. Maar ja, zo is het natuurlijk niet gebeurd. Maar dit is wel gebeurd, hè? Dat men het tekenen van dood, lijden en dood van gemaakt heeft in plaats van tekens van leven. En daarom het hele beeld niet meer begrijpt. Want als het een uitbeelding zou zijn van heel ons leven, dan liggen we de hele week liggen we dood voor het kruis, om zo te zeggen. En gaan we lijdend door het leven. Dat was niet de bedoeling, het is opstandingsleven. Men heeft het niet begrepen. Nee, het gaat heel ver, want dat heeft ertoe geleid dat men knoeit met de datering van die in de Bijbel staat. Het was toen en toen, het was die dag en het was zo laat en de andere dag en zo over de lijdensgeschiedenis enzovoorts. Om er maar onderuit te komen dat de Heer bij de instelling van het avondmaal ongezuurd brood gebruikte. Hebben jullie dat nog? Want dat is het beeld van de opstanding, opstandingsleven. Er is geen zuurdeesje meer in. En daarom kan het niet een beeld zijn van lijden en dood. Maar ja, men gebruikt tegenwoordig al heel lang natuurlijk. Men gebruikt gezuurd brood of wat het maar was. En daarvoor moet je dus eerst knoeien met de juiste datering. En dan krijg je ingewikkelde verhalen over hoe laat de dag begint enzovoorts. En, oh man, wat een getop allemaal. En als ik die schriftgedeelte tegenkom, moet ik dan weer uitleggen hoe dat dan werkelijk zit. En dan komen weer de vragen, maar het was toch zo dat? En dan moet je zeggen, nee, dat is niet zo. Maar hoe komt men daar dan bij? Nou ja, omdat het dan niet meer past in het geheel. Ja. Nou ja, triest vind ik het allemaal. Maar men zou bedenken, bij leven, ja, met Christus levend gemaakt. Wij zitten aan zijn tafel, wij leven daarvan. Dat is die tafel die vrij was, om zo te zeggen. In tegenstelling tot die uit Jesaja 28. Die vol was met drek, zo. Die tafel, die tot een strik en val geworden is. Maar onze tafel, ja, daar zitten we aan en daar spreekt de Heer tot ons. Zoals uitgebeeld. Nee, het was historie, maar zoals uitgebeeld in Johannes 13 tot en met 17. Vijf hoofdstukken van een boek van maar 22 hoofdstukken, maar die vijf hoofdstukken beschrijven maar een paar uur. Namelijk de situatie in de opperzaal.
En met boosheid, hè?
Ja. Het gaat er maar om dat u die dingen goed begrijpt, hè? Hoe essentieel ze zijn en hoe ze geleden hebben in de loop der tijd. Want u weet dat men in de kerk, dat is die Rooms-Katholieke, nou ja, de Roomse moet ik zeggen, want katholiek is hij niet. Maar, zo heet hij alleen, maar doe maar. Maar dat men daar heeft men priesters aangesteld. Er is maar één reden voor geweest. Om te voorkomen dat alle gelovigen beschouwd werden als priester. Maar volgens de Bijbel zijn alle gelovigen op grond van hun wedergeboorte, als eerstelingen van het nieuwe verbond, priesters. En als je dat niet wil, dan ga je sommigen officieel als priester aanwijzen, dan heb je de hele rest gedisqualificeerd. Zo werkt het. Dat is een tragische gang van zaken. Nee, dat gebeurt ook met het aanstellen van oudste broeder. Dat is precies hetzelfde. Men wijst ze aan, maar daarmee zijn alle anderen gedisqualificeerd. Dat is een probleem. Moet je ze dan niet aanstellen? Nee, je moet ze erkennen. Degene die er zijn. En het heet niet aanstellen. Zo staat het weliswaar in de Statenvertaling bij gelegenheid. Maar het berust op een misverstand. Het is niet een aanstellen. Het is het erkennen van de oudsten die er zijn en die door de Heilige Geest, zegt de Bijbel, worden aangesteld. Dat doen wij niet. En als wij het wel doen, hebben we meteen ieder ander gedisqualificeerd. En dat kan niet, want die worden door de Geest aangesteld. Daar kun je niet tegenin gaan. Dus je moet dat gewoon niet doen. En als je zegt, maar je moet toch mensen hebben die, dan zeg je, ja, die moet je ook hebben, maar noem ze dan anders. Maar gebruik niet de Bijbelse termen daarvoor. En als je het wel doet, dan zet je de dingen scheef. Zie? bedoel, iedereen kan in principe lid worden van het een of andere kerkgenootschap. Maar daardoor is zo iemand niet wedergeboren. Zodat hij lid is van de een of andere gemeente. Maar is hij ook lid van de gemeente Gods? Dat is maar de vraag. En dat is niet hetzelfde. En men zou het onderscheid kennen. Maar u begrijpt dat hier dus ook in de loop der eeuwen uitgebreid ruzie over gemaakt is. Of iemand die eigenlijk ongelovig is wel lid mag worden van het kerkgenootschap. En dat mag in het algemeen, maar dan moet hij wel de leer van de kerk onderschrijven. Dat heet belijdenis doen van de leer van de kerk. Want dat is wat men dan doet. Maar als zo iemand dan wedergeboren is, nee, waarschijnlijk niet. In sommige kerkgenootschappen gaat men ervan uit dat dat niet het geval zal zijn. Omdat er per slot maar heel weinig wedergeboren zullen worden. Want de uitverkiezing, dat is een soort loterij. Waarvan je de uitslag niet kan weten. Echt waar? Dat hoef ik je in Oldenbroek waarschijnlijk niet te vertellen. Zo gaan die dingen. Kan het ook niet helpen, maar men redeneert het allemaal weg, hè? Het zogenaamde, zogeheten universele priesterschap van alle gelovigen. En dat betekent dat hun levens zouden zijn tot dienst aan God. En dat zegt weinig over wat ze in de praktijk doen, maar het zegt veel over hoe ze het doen. En waar ze op gericht zijn, zegt ook een boel over prioriteiten die men in het leven zou stellen. Zo ligt dat nou eenmaal, hè? Nou goed. De naam des Heren zijn geprezen van nu aan, vanaf dus de opstanding van Christus. Eigenlijk is dat ook een dubbele uitdrukking, want Christus is de Christus omdat hij is opgestaan. En tot nog toe is hij officieel de enige. Die enige die ooit is opgestaan in nieuwheid des levens. Als eersteling van het nieuwe verbond. Dus de risen Christ. De opgewekte Christus is een soort pleonasme. Ik bedoel, dat natuurlijk, ja. De Christus, de opgewekte. Ja. Ook een term van Gwynne Johnson. Ja. Goed. Van nu aan, voor altijd. Omdat het een en ander definitief is. En dan van de opgang der zon af tot haar nedergang, zij de naam des Heren gelooft. Dat zij is aanvoegende wijs, implicerend dat dat de wens is, maar dat het nog niet gerealiseerd is. Nou weet ik dat je daar nog wat aan kunt sleutelen, omdat die toepassing via het Hebreeuws toch arbitrair is, om zo te zeggen. Maar de vertalers hebben het denk ik wel goed gedaan. Ik denk dat de strekking van het vers ook inderdaad is. Dat het, als dit een oproep is de Heer te loven, dan wordt gesuggereerd dat niet iedereen dat doet. Maar dat het wel de bedoeling is. En dus aanvoegende wijs in vers 3. In de zin van, het wordt vertaald als een wens. En terecht dus. En van de opgang der zon af tot haar nedergang. Ja, het heeft die. Natuurlijk is dat dichterlijke taal, maar dat maakt het ook zo mooi. Het is. Je zou het moeten leggen naast die terminologie uit de prediker over onder de zon. En hoe het is onder het leven onder de zon. En onder de zon is het al ijdelheid. En onder de zon heb ik eens rondgekeken, enzovoorts. En onder de zon, enzovoorts. Dat is dus inderdaad van de opgang der zon af tot haar nedergang. Waarbij de zon fungeert bovendien als een type van de Heer zelf. Hè. Nou, dat hebben we al gedaan, Psalm 19, wou ik zeggen, men leest Psalm 19. De zon als beeld van de bruidegom, maar dat is uiteraard de Christus. Ja. Van de opgang der zon af tot haar nedergang, zij de naam des Heren geloofd. Sommigen zeggen, ja, dat betekent vanaf je geboorte tot aan je dood. Zeg ik prima, dat is goed hoor. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Want dat soort beeldspraak is nou eenmaal breed. Hè? Van het begin tot het einde. Ik bedoel, ja. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep dat liederen als de dag is weer voorbij, de nacht genaakt enzovoort. dat dat liederen waren over het mensenleven. En dat het ging over oude mensen. Maar ja, wij waren jonge mensen, moesten dat zingen. Middels om 4 uur bij het sluiten van de school. Kon niet wachten. We was een uur op te wachten tot het middels 4 uur wordt. En dan de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. En pas later heb ik begrepen dat het helemaal niet over de dag ging, die tekst, maar dat het ging over het leven als zodanig. Je hebt het hele leven achter, van zonsopgang tot zonsondergang. Dat hebben ze niet uitgelegd. Misschien ook wel, maar dan bij kinderen konden dat natuurlijk toch niet vatten in die dagen. Maar ja, doe maar. Ja, ja, daar wordt het vers uit de psalm aangehaald. Ja. Ja. Het is natuurlijk de beschrijving van de situatie zoals die bereikt zal worden in de dagen van het Messiaanse Rijk. Dat over heel de aarde de naam des Heren zal worden geprezen. De dagen ook waarin de gehele aarde vol zou zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken enzovoorts. Ideaal. Het is een mooi ideaal, maar het zou in onze dagen niet bereikt worden. Het zal bereikt worden in de openbaring van het Koninkrijk van Christus, uiteraard. Ja. En zo gaat het ook verder. De Heere is hoog boven alle heidenen. En dan boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Het is moeilijk te zien, maar het vers is een introversie. Het begint met de Heer en het eindigt met de Heer. En daartussenin vind je boven. Twee keer dus. Hè? De Heer is boven en boven is de Heer. Dat staat er eigenlijk. De Heer is hoog boven alle heidenen, dat wil zeggen alle volkeren gewoon hoor. Alle natiën. Dat sluit aan bij wat wij dus in het Nieuwe Testament lezen over de opstanding en hemelvaart van Christus. Want daar staat dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, nu reeds. Dat daar ook niks bij uitgezonderd wordt, dat was Hebreeën 2. Dat hebben we al vele malen aangehaald in deze serie over de psalmen. En in ieder geval was het ontleend aan psalm 8. Waar die dingen zo staan. Dat is al zo dus. Dat de Heer is hoog boven alle heidenen sinds zijn opstanding. God heeft hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Omdat in die naam zich alle knie zich zou buigen. Dat dat in de praktijk dat laatste nog niet gebeurt. Dat is zo. Maar het doet er niks aan af. Dat de positie van Christus is hoog boven. Het Nieuwe Testament heet dat ver boven dus. Hè? Hoog boven alle heidenen. En dat is dus in de hemelen. Het heet zelfs boven de hemelen. Maar dat komt dan weer omdat hemelen in het Hebreeuws een tweevoud is. Dat wil zeggen shamayim. Dat wil zeggen het zijn er twee. In de vertaling komt dat nooit mee. Maar dan in de vertaling heet het hemelen. Maar eigenlijk had het moeten zijn het stel hemelen of beide hemelen. Of desnoods de twee hemelen. Maar zo expliciet staat dat er ook niet. Het is shamayim. En die aarde tussen wil zeggen het zijn er twee. En die twee hemelen maken deel uit van de schepping. Want in de beginnen schiep God de twee hemelen, shamayim, zeker wel, ja, de twee hemelen, de beide hemelen en de aarde. En de hemel in de zin van de hemel waar de troon van God staat, die wordt geacht nog hoger te zijn, maar niet in meters, maar hoger in de zin van rangorde. Die is van hogere orde, om zo te zeggen. En die heet dan de derde hemel. Althans, in 2 Korinthe 12, dank u broeder, ik weet het nooit precies daar. 2 Korinthe 12, opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods enzovoorts. Dat heet de hemel der hemelen. De hemel der hemelen. de hemel, dus boven nog de twee hemelen, daarom is het de derde hemel. En in het Oude Testament heet het ook bij gelegenheid de hemel die van ouds is. Enzovoort. En dat is de positie van Christus. Maar ja, stond op bladzijde eerder ook al, maar daar heet het gewoon, zit aan mijn rechterhand. In Psalm 110 dus, vers 1. De Heer is hoog boven alle heidenen. Dat staat daar trouwens ook. Want er staat, zit aan mijn rechterhand totdat ik u, of opdat, want dat hebben we besproken. Opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Het Nieuwe Testament haalt het zo aan en zegt ook dat het vervuld is. Hè? Ja. Dus de Heer is hoog boven alle heidenen. Eigenlijk kun je meteen terug naar Psalm 2. Waar staat dat de volkeren de aarde, de heidenen, de volkeren bedenken ijdelheid en beraadslagen tezamen. Dat heet internationaal bilateraal overleg. Het heet ook Verenigde Naties, het heet ook Volkerenbond, het heet ook de internationale gemeenschap. Wat ik een heel rare term vind, maar ik durf niet eens te vragen of iemand het uit wil leggen. Maar Het zijn rare dingen, maar wat doen ze samen? Wat beraadslagen ze er samen? Hoe komen we van God af? En hoe nemen we zelf de touwtjes in handen? Daarom is een overleg ook top. Overleg. Of gewoon een top. Het overleg komt niet eens mee. Het heet een top.
En wij betrappen ze op hete daad.
Ja?
En wij betrappen ze
weer op hete daad. En wij betrappen ze op hete daad, ja. Het is jouw bedoeling, ja. Nou goed. Ze beraadslagen tegen God en zijn ja, bedoel, dat laconiek over. Want u denkt, ja, maar dat is een heel ernstige zaak. Ze zeggen, ja, maar die ernstige zaak die duurt minstens al 2000 jaar. Dus ja, daar schrik je niet meer van, toch? Want er staat in Handelingen 4 dat dat in onze dagen ook al. Is Handelingen 4? Ja, in de waarheid zijn verzameld. Pilatus en Herodes en de heidenen en Israël in vijandschap tegen Christus enzovoorts. En hij zegt, Peter zegt daar, dat is Psalm 2. En inderdaad, maar het is nu nog zo. Dus ja, ik doe er toch maar laconiek over. Ja, het is ernstig, maar zowat. Ja, het is, dat is wat ze doen. Opstaan tegen God en tegen zijn gezalfde. Want ja, iets als vereniging van de volkeren onder één regering. De Bijbel zegt dat zal ooit tot stand komen. Het is Gods wil dat het tot stand komt. En hij zal het ook zelf doen. Op een manier die hij ook heeft uiteengezet. Hij doet dat namelijk in zijn wederkomst. En ieder die intussen buiten hem om hetzelfde probeert te bereiken, is in de praktijk een vertegenwoordiger van de duivel, want die probeert dat. Het is niet anders. En waarom gebeurt het dan toch? Ja, veelal uit onnozelheid. Men weet het niet. Weet je wat mensen verbindt? Geloof in de Heer Jezus Christus. Weet je wat volkeren verbindt? Geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is wat de Bijbel zegt, dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Alleen voordat het zover is, zullen de volkeren zich verbinden in hun dienst aan Allah, wie het maar was. Ja. Toch? Ja, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Ja, of dat nou Jupiter of Zeus is of... Hè? Toen maar weer. Doet weinig ter zake, maar dat is wat gebeurt. De Heer is hoog boven alle heidenen, want de psalmist, psalm 2, zegt, de volken beraadslagen tezamen en daar staat een laconiek in dat verband die in de hemel woont. Het is tegen hem gericht, maar er staat die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Het is toch al gebeurd. Er is niks meer aan te doen.
Toen de woorden van de koning werd aangekondigd, was het ook eer zijn God in de hoge.
Ja, in de hoge. Prima. En daarna pas op de aarde, maar dat wacht nog op de toekomst. uiteraard. Hè? Maar dat is de laconieke vaststelling in Psalm 2. Ze gaan wel tekeer, maar er is niks meer aan te doen. Het is al gebeurd, God heeft zij niet alleen dat beloofd, maar heeft ook het een en ander gerealiseerd. Inmiddels. Het is wat geïllustreerd wordt in de geschiedenis van David, maar dat zal ik ook wel eerder gezegd hebben. In de geschiedenis van David, toen zou ze nodig, Adonia was het, ja. Ik denk Adonis, Adonica, nee Adonia. Adonia die zou koning worden als de oudste overlevende zoon van David. Maar voordat hij het zover bracht, was David hem voor en hij stelde Salomo aan. Die dan hals over kop, zonder veel poespas, tot koning werd uitgeroepen door de vier de hoge priester enzovoort. Op langs reguliere weg, maar weinig plechtig mag ik wel zeggen, het ging wel heel haastig. Maar daarna kwam Adonia en die was te laat. Het was al gebeurd. En dat is wat het uitbeeld, hè. Die Adonia, het was een Adonis, een heel wenselijk man. En zag er goed uit, kennelijk, anders heette hij niet zo. Dat weet u toch, hè. Net zoiets als Absalom, zal ik maar zeggen. Knappe kerel, die het goed doet in de media. En nog ergens anders ook, maar vooruit maar weer. En wenselijk man, die krijgen alle stemmen mee. Dat is, Saul trouwens ook, was ook zo een. Maar nee, ze worden allemaal gepasseerd. Want ze zijn allemaal uitbeeldingen van de wet op een of andere wijze. Zie? Dat moeten we niet hebben, want dat komt niet goed. Dat gaat niet werken met wet. Wat werkt is genade en die werkt vanwege wedergeboorte. Omdat God nieuw leven geeft. Eerst. En daarna leeft men onder de genade en dat kan. Maar dat is al de werking van een nieuwe schepping eigenlijk. Zo leert de Bijbel dat. Hè? Dat zijn grote lijnen uit de Bijbelse historie. Maar hier wordt melding gemaakt van die ommekeer. De Heer is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is zijn heerlijkheid. En dat is niet de beschrijving van hoe het altijd al was en altijd zal zijn. Iets statisch, maar het is de beschrijving van wat, laten we zeggen, zojuist tot stand gebracht is in de opstanding van Jezus van Nazareth, die door God gesteld is tot Heer en tot Christus, in overeenstemming met zijn beloften, uiteraard. Het is de uitwerking van het plan Gods. Gods beloften zijn vervuld. En daarmee hebben we reden genoeg om de Heer te loven en zijn naam te prijzen en hoe het hier allemaal maar heten mag. Hè? En het is in die zin dat God alle dingen in zijn hand houdt. U weet wel, zoals het lied zegt. Ik bedoel, noem eens een spirretje, wel, zeg ik altijd. Dan komt altijd wel iemand met een he's got the whole world in his hand, want dan moet je 186 keer zingen. En als je niet oppast, is dat nog een sterker lied dan het potje met vet. Op den duur wordt het natuurlijk armoe, hè? Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En wordt het ook misverstaan natuurlijk. Maar hij heeft wel alles onder controle, ja. De strijd als zodanig is gestreden en de overwinning is behaald. Christus de overwinnaar. En wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Dat is niet twijfelachtig. En dus, leven de koning. Leven de koning, leven de koning. Drie keer. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Die is en die was en die komen zal. En wie zong dat ook alweer? De 24 oudsten uit Openbaring. Ze deden wat hier staat. Looft de naam des Heren. De naam des Heren zijn geprezen. Want de Heren is, vers 4, hoog boven alle heidenen. Ja, aan de rechterhand Gods. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is gelijk de Heren onze God die zeer hoog woont? Die woorden betekenen eigenlijk helemaal niks als het zou gaan in abstracto over de Godheid. In alle talen, in alle culturen, de godheid is hoog. Hoog boven alles, want anders noem je hem niet God. Dat wil zeggen, het zijn nietszeggende termen. Totdat ze van toepassing blijken te zijn op de Heer Jezus, de zoon van David. Want die was, Psalm 8, voor korte tijd, maar hij was beneden en onder de engelen gesteld. Maar God heeft die zoon van David, die geboren was in Bethlehem enzovoort, toch? En die gehoorzaam was geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. God heeft hem opgewekt. Dit is de prediking. Dat is niet een theorie mijnerzijds. Dat is dé prediking in de Bijbel. Dat is dé evangelisatieboodschap. In Handelingen 2 en in Handelingen 13. En dat zijn de twee belangrijkste toespraken die wij dan zwart op wit in de Bijbel hebben. God heeft zijn belofte vervuld toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt enzovoort. God heeft hem opgewekt. Onder het aanhalen van nogal wat psalmen natuurlijk. Waaronder inderdaad Psalm 2, Psalm 8 en Psalm 110. Die ik dus alle drie van nou al enige malen genoemd heb. En dus wie is gelijk de Heer onze God die zeer hoog woont? Er is niemand aan hem gelijk. En bovendien leg je Jesaja erbij. Daarnaast, en Jesaja zegt, of in Jesaja zegt de Heer, en via Jesaja zegt de Heer, zegt Jehovah, ik ben God en buiten mij is er niemand, niets. Wie is hem gelijk? Niemand. En dus gaat het over Christus. En dat is de trekking van de psalm. Christus. Moest hij dan niet op aarde zijn en in Jeruzalem en de troon van David herstellen en Israël verlossen van de Romeinen, dan wel van de Duitsers of van wie ze maar verlost moesten worden, van de Spanjaarden van mijn part. Maar misschien wel, maar hij zou zitten aan de rechterhand Gods, in de eerste plaats. Omdat het hoogste is, is het ook het belangrijkste. Zie? En dat is wat gebeurd is en wat hier bezongen wordt. Het gaat over de Messias, de Messiaanse psalm. En begrijp je me goed, als de Joden, dat is het, ja, ik heb het goede woord niet, het opmerkelijke, maar ik had moeten zeggen, ik wilde eigenlijk zeggen, dat is het komische, dat, maar het is niet grappig. Maar de Joden zingen die psalm dus, van oorsprong, en ze deden dat, ze hebben dat ingesteld en opgenomen in de liturgie en voorgeschreven voor de diverse feesten om deze psalmen te zingen. In de wetenschap dat dit Messiaanse psalmen zijn, dat het over de Messias gaat. En daarom zongen ze die psalm ook, althans psalm 118, expliciet bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En bovendien, expliciet staat erbij, de zoon van David. Hosanna, de zoon van David. Het wordt allemaal gemeld. En ze passen die psalm op hem toe. Maar waar dat vervuld is geworden, letterlijk, door en in de Heer Jezus Christus, heeft men achteraf gezegd, nee, het zijn geen Messiaanse psalmen. En dat geldt voor psalm 2 ook. Men zegt wel, dat is een kroningspsalm, maar dat gaat over David. Het gaat over de kroning van David. Over ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoort. En toen werden ze ineens kortzichtig en begrepen niet meer. Sindsdien weet men dus officieel niet meer dat het over de Messias gaat. Ik bestrijd niet dat het over David gaat trouwens hoor. Maar zij bestrijden dat het over de Messias gaat. Het gaat over allebei. Het gaat over David heen, maar dat verschijnsel kent u langzamerhand. Ten slotte, we zijn inmiddels bij Psalm 113. Maar natuurlijk gaat het eerst over een historische aangelegenheid. Dikwijls, soms aantoonbaar, soms staat het erbij, soms weet je het niet. Maar dat mogen dan zo zijn. Maar het is Messiaans. Het gaat uiteindelijk om Christus en om de zoon van David. Dat is wat Petrus ervan zegt in Handelingen 2. Dat het zo is. dat David niet maar over zichzelf spreekt, maar over de zoon die enzovoorts. Want hij was een profeet en dat soort zaken meer. Maar in het Jodendom is men dit kwijtgeraakt. En dat is gedocumenteerd dus ook, hè? Dat wil zeggen, dat is bekend uit de Bijbel, maar ook daarnaast, dat men die psalmen beschouwde als messiaans. Maar omdat ze van toepassing blijken te zijn, kan moeilijk ontkend worden, op de Heer Jezus en op wat over hem geleerd wordt in het Nieuwe Testament, heeft men dat weer teruggedraaid en gezegd, nou, het gaat niet over de Messias. Want dan zouden die psalmen inderdaad spreken over Jezus van Nazareth. En die blieft men niet. En zo ontstaat de verwarring. En iets dergelijks gebeurt in het christendom natuurlijk ook. Want ja, ook in mijn boekenkast staat dan een boek, enige Messiaanse psalmen. Enige Messiaanse psalmen. Of de, hè? Of er staat gewoon, gewoon Messiaanse psalmen of iets dergelijks. Of Christus in de psalmen en dan haalt men er een paar eruit. En mij lukt dat niet, een paar eruit halen. Dat wil zeggen, daar kan je niet mee stoppen. Die grens is er niet. Het is allemaal Messiaans. Zoals de profeten trouwens ook allemaal, hoor. Want het is altijd zo dat ook de profetieën, die gaan over de actuele omstandigheden heen, over de eindtijd, dat wil zeggen over de nieuwtestamentische tijd en met name ook over de wederkomst van Christus enzovoorts. Er zit altijd die sprong in. En dat is makkelijk aantoonbaar, daar kom je vanzelf wel achter. Dus valt ook niet te ontkennen, maar men ontkent het wel graag omdat men de consequenties niet wil aanvaarden. En dan wordt zo'n psalm 113 teruggebracht tot een tamelijk onnozele psalm. Want ja, als het niet over de Heer Jezus gaat, dan wat hou je dan over? Dan gaat de psalm over een abstracte God die ergens in de hemel doet en waarschijnlijk en misschien aan de touwtjes trekt, de grote marionettenspeler, zei de man. Dat zal dan wel zo zijn, maar in de praktijk merk je er niks van en weet je daar niks van en kun je dat niet bewijzen. En dan heb je het abstracte begrip van God. Kijk, bedoel, als er een God bestaat, even onder elkaar, hè, als er een God bestaat, dan is hij toch rechtvaardig? Dan behelst hij toch, bevat hij toch al die idealen en deugden die wij maar kunnen bedenken? Dan moet hij ook liefde zijn en licht en zo. Al die goede dingen, die moeten toch in hem. Dat heet toch God? En die is hoger dan wij. Wij zijn afhankelijk van God. Maar waar we het nu over hebben, is gewoon over de betekenis en de gevoelswaarde en het gewicht van het woord God. Dan wordt het een soort taalkundige kwestie, eigenlijk een filologische kwestie of zo. En dan wordt het ook tamelijk onbenullig. Want ja, als je van die God verder niks meer zo van, ja, God in de hemel. Ja, ik geloof wel dat er iets. Iets. Hoe respectvol kun je zijn? Ik geloof wel dat er iets is. Enzovoorts. Ja, maar daar heb je dus allemaal niks aan. Dat is echt volstrekt onbenullig. Want een God die niks doet. Ja. Ik heb eens een hond gehad, die deed ook niks. Ja, hè? De buren hadden er ook zo en die zeiden dat ook al, ja, hij doet niks hoor. En dan moet je vragen waarom ze het dan hebben. Hè? Dat schiet echt niet op en sommigen hebben zo'n God die ook niks doet, maar niet vooruit te branden is. Ze moeten ook veel bidden om vooruit te krijgen, om te herinneren aan wat hij als God geacht wordt te doen, naar onze maatstaven, want wij hebben het overlegd en plannen gemaakt. En die leggen we hem dan voor, dat hij niet ter beoordeling, nee, ter uitvoering. Weet u wel, zo gaan die dingen dan. Dit is een abstracte God en waar je verder niks aan hebt. En daar gaat die psalm dan over. Die had er net zo goed over Baal kunnen gaan. Of hoe je God maar noemen wil. Nee, het gaat over de Messias, het gaat over de Heer Jezus Christus. Die hier op aarde werk gedaan heeft, vernederd geworden is, gehoorzaam is geworden enzovoort. Ik heb het al geciteerd straks uit Filippenzen 2. Maar die inmiddels gezet is aan de rechterhand Gods. En dat is ook de strekking van dat stuk in Jesaja over... Ik ben de Heer en buiten mij is niemand meer. Ik ben de enige en dat was het dan enzovoort. En dus daar staat bij de, op dat in die naam zich alle knie zou buigen. En dat is de naam van die Heer, Jehovah namelijk. Maar dat is degene die wij inmiddels kennen als opgestaan uit de dood en gezeten op de allerhoogste troon aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat is wat beschreven wordt, het resultaat van zijn werk. Net trouwens als in hoofdstuk, of sorry, als in Psalm 111 en Psalm 112. Ik heb u gezegd, in Psalm 111 spreekt in het algemeen over Jehovah's werken. Nou, dat staat erboven. Zijn weldaden vooruit, ik zeg neutraal zijn werken. En Psalm 112. Gaat over Jehovah's zegeningen. Dat zijn ook zijn werken trouwens, maar die staan bij elkaar. En hier in Psalm 113 en wat er verder volgt, gaat het ook over zijn werken. Trouwens, Psalm 113 gaat naadloos over in Psalm 114. Een psalm die helemaal geen aanhef kent. En dat is logisch ook, want hij is gewoon het vervolg op Psalm 113. Het gaat gewoon door. Heb je dat? En het gaat over zijn werken. Er staat er ook mooi boven. Het wonder van de uittocht. Datgene ook een onderwaardering is eigenlijk van de inhoud. Maar daar is niet aan te ontkomen als je de kopjes boven gaat zetten. Dat moet je altijd beperken. Maar het gaat wel over verlossing die de Heer tot stand gebracht heeft. Bij de uittocht uit Egypte. Maar het gaat tegelijkertijd over de verlossing die de Heer tot stand gebracht heeft, ook vandaag. En die je tot stand zal brengen in de toekomst. En u weet, een beetje weer voorlezing uit de wet, ook vandaag in de een of andere kerk. Het begint met, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En dat wordt dan onderschreven door allerlei mensen die van hun lang zal zo leven nog nooit in Egypte geweest zijn. Laat staan daar, uitgeleid zijn. Ik bedoel dat men dat terecht min of meer leest, maar dan in de overdrachtelijke betekenis. En dat is, geldt ook voor Psalm 114. Gaat om verlossing uit de dienst uit de slavernij van de wet, uit het oude verbond, uit alle religie feitelijk en uit alle banden waarin de natuurlijke mens... gevangenis, de banden des doods hadden mij omvangen, heet het. Dat is Psalm 116, vers 3. Waar ik even spiekte voor de juiste woordkeus. Maar daar gaat het over. Over het verlossingswerk dat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. En van hem staat, hij woont in de hemel, hij woont zeer hoog, hij is uitermate verhoogd, vers 5. En hij ziet zeer laag. Ik vind het prachtig hoor, zo'n uitdrukking. He? Je bent er niet op bedacht, maar het staat er ineens dan. He? Die zeer hoog woont en die zeer laag zit. In de hemel en op de aarde. Ook implicerend dat je van bovenaf het zaadje goed kunt overzien. Dat staat niet alleen hier, maar dat staat elders ook in de Bijbel. Degene die in de hemel woont, die ziet alles. Je kan je niet verschuilen voor hem die in de hemel woont. Is het idee. Want van bovenaf kan hij alles controleren, zodat je maar ziet dat de aarde enzovoort. All is en dat de Heer in het midden daarvan woont. Anders kan het letterlijk niet kloppen. Nou hoeft het letterlijk ook niet te kloppen, dat weet ik wel. Maar als je dat plaatje, dat beeld voor je hebt, dan begrijp je het in één keer. Hè? De Heer heeft alles onder controle. Goed. Hij woont zeer hoog en hij ziet zeer laag. Geweldige tekst vind ik dat. Ja. In de hemel en op de aarde. Hij heeft alles in de gaten, heet dat. En daarmee alles onder controle. Daar zit nog veel meer aan vast. Je denkt er misschien niet meteen aan, maar het woord zin heeft een heel verstrekkende, ver en brede, breedstrekkende, bestaat het ook, betekenis. Zin is namelijk ook beheren, controleren. Wij gebruiken het woord ook met allerlei voorzetsels, dan wordt het voorzien. De Heer ziet niet alleen, hij voorziet ook. En u weet, ik zeg het wel eens vaker, artsen zien patiënten. Maar het is echt niet eens even kijken en dan het volgende. Dat hangt van de patiënt af, zuster. Sommige patiënten gaat dat wel zo. En de politici die zien niet de dingen, die kijken ernaar. Dat weet u, dat vertellen ze elke dag over radio en televisie. Daar moeten we nog eens goed naar kijken, alsof dat helpt. En vandaar dat ze ook hun vragen en antwoorden altijd beginnen met als je kijkt naar. Dan weten ze nog niet wat ze gaan zeggen, maar ze beginnen al met als je kijkt naar. Want dat is wat zij doen. Zij kijken ergens naar. Triest genoeg, zij zien niet. Maar ze kijken ergens naar. Want zin is veel meer dan dat. Hè? Wij hebben het trouwens over de voorzienigheid. Wat een raar woord is, want eigenlijk is het gewoon de zienigheid. Hij ziet. En dat is ook de betekenis hier. Het is heel laag, ziet in de hemel en op de aarde. Maar het betekent dat hij alle dingen onder controle heeft. Of zoals in de Colossense brief staat, de dingen zijn niet alleen door hem gemaakt, maar ook alle dingen bestaan. Dat beeld moet je eigenlijk weglaten, is verwarrend. Alle dingen staan tezamen door hem. Je raakt het kwijt als je niet goed oplet. Het betekent, hij heeft niet alleen de dingen geschapen, maar hij houdt ze ook in stand. Hij heeft ze onder controle. Nou goed. En dat is hier ook de strekking van zo'n vers, die zeer laag zit in de hemel en op de aarde. Hij heeft de dingen onder controle. En wat hij doet is, vers 7, die de geringe uit het stof, dat is dus de aarde, opricht. En de nooddruftige, dat is dezelfde als de geringe, de nooddruftige, uit de drek, dat is hetzelfde als uit het stof, verhoogt. En dat is hetzelfde natuurlijk als oprichten. Er staat gewoon twee keer hetzelfde. Zo gaat het nog eenmaal met poëzie, dan wel liederen, teksten, herhaling, is structuur, hè, brengt verband in het geheel. En zo vind je dat hier ook. Dat is wat de Heer doet. En het wordt vervolgd in vers 8, om te doen zitten bij de prinsen. Bij de prinsen zijn volks namelijk. En die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja. En toen heeft men gedacht, hier dan maar een volgende psalm beginnen. Vanwege het halleluja, maar dat is goed, denk ik. Maar het neemt niet weg dat het verhaal gewoon doorgaat. Hè? Dit is wat God doet. Namelijk, degene die laag is, die gering is. Want de geringe staat tegenover de prinsen uit vers 8. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Die de geringe uit de stof opricht, herhaalt. Die de nooddruftige uit de drek verhoogt, om te doen zitten bij de prinsen. Dat was een geringe is een heel laag geplaatst iemand. En de prinsen, dat zijn de hoogst geplaatsten. Want het woord prins is misschien niet hetzelfde als koning, maar prins betekent natuurlijk toch wel gewoon de eerste. Ook in het Nederlands, hè? Of de voorste. Daar hebben wij het woord vorst. Fürst in Duits. De first in het Engels gewoon weer. Aan overgehouden, degene die vooraan staat. De eerste. Kan meervoud zijn. En dat is hier ook zo. Dat wil zeggen, de volstrekt laagst geplaatste. de samenleving, om zo te zeggen, worden helemaal aan de top geplaatst. Worden verheven in den adelstand of wat het maar wezen mag. Het is hoogst ongebruikelijk om het zo te doen. Maar God doet dat. En dat weten wij omdat het met name in het Nieuwe Testament staat. Maar ik heb hem al geciteerd. Ik was weer voor mijn beurt natuurlijk. Maar, want ik heb u geciteerd uit Efeze hoofdstuk 2... waar dan eerst gemeld wordt dat wij, in het algemeen, wij Efeziërs, dat wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, Efeze 2 vers 2, naar de overste van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waarin wij deden de begeerlijkheden onze vleeses en doende de wil des vleeses en der gedachten. Kortom, wij waren kinderen des toorns. Dat is allemaal niet best. Sterker nog, wij waren dood. Afgesneden. Paria's. We waren taboe. We waren buitengesloten. We waren er niet bij. We waren dood. Dat is 2 vers 1. Daar gaat het om. En dan staat er, maar God, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden uit vers 1 en 2, die God heeft levend gemaakt met Christus. Ons staat er. We zijn er die vinden dat het wij had moeten zijn. Zelfs vinden sommigen dat het u had moeten zijn, heeft u levend gemaakt. Ik heb daar geen mening over. Van mij mag je hem doorstrepen en dan zie je maar. God heeft levend gemaakt. Ja, wie dan? Die lui die dood waren door de misdaden en de zonde waarin ze eertijds gewandeld hebben. Toch? Goed. Heeft levend gemaakt, heeft ons dus in de praktijk levend gemaakt met Christus. En tussen haakjes, uit genade zijt gij zalig geworden. Teruggrijpend op het voorgaande. Wij hebben niks verdiend. Niet aan gunsten, zal ik maar zeggen. Het was God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, enzovoort. Kortom, waar we delen hebben gekregen is uit genade. Maar God heeft ons levend gemaakt. Wedergeboren doen worden, zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. En heeft ons, vers 6, mede opgewekt. Dat wil zeggen, levend gemaakt met Christus. Maar ook opgewekt met Christus. En heeft ons mede gezet in de hemel. Want het is al één sensationeel ding. Dat God de Heer Jezus heeft opgewekt en gezet heeft in de hemel. Zijn hemelvaart. Ja, dat vindt u misschien niet, omdat wij gewend zijn aan het hele idee. Maar vanuit een Joodse achtergrond is dat sensationeel natuurlijk. Spectaculair. Dat is de Messias in de hemel. Men verwacht hooguit, als mij zit, een zoon van David. Iemand die van David afstamt en die de troonrechten claimt. Of misschien niet, maar die gewoon eigenhandig, zal ik maar zeggen, in Jeruzalem de Romeinen eruit gooit of de Filistijnen of wie er dan maar rondlopen, allemaal wegwezen en die daar zijn koninkrijk vestigt. Dat is wat de Joden verwachten. Officieel dan, hè? Volgens de theorie bedoel ik, hè? Volgens de leer. Volgens de orthodoxie van het Jodendom. Men verwacht de Messias uit David, die komt hier op aarde zijn koninkrijk oprichten. En zij beweren ook, Jezus was niet de Messias, want anders had hij dat koninkrijk gevestigd in Jeruzalem. Want dat is wat de Bijbel ervan zegt. En dat laatste hebben ze gelijk in. Alleen de Bijbel zegt er nog wat meer van. Namelijk dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Psalm 110. De Messiaanse psalm, waarvan men achteraf gezegd heeft dat hij dan toch niet Messiaans is. Omdat men het gewoon niet wil. Maar het verklaart ook waarom alle Nieuwtestamentische, nou niet alle, maar laten we zeggen bijna alle Nieuwtestamentische brieven reeds aan het begin melding maken van de positie van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods. Heb je dat nog? Dat is de boodschap. En van daaruit wordt geredeneerd. Daarna gaat het over de praktische toepassing ervan. Ook hier in Efeze 1. Nou ja, Efeze 1 kwam inmiddels in Efeze 2. Maar dat is dan de praktische toepassing. Hè? In hoofdstuk 1, Efeze, Christus opgewekt en aan Gods rechterhand gezet. In Efeze 2 staat er met een lange aanloop. En hij heeft u medelevend gemaakt. Waren wij dood dan? Ja, door de misdaden en zonde enzovoort. Hij heeft u medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Waarna de vraag is, waarom doet hij dat? Je mag het niet zelf verzinnen hoor.
Omdat hij het zou tonen in de toekomende eeuw, de uitnemende rijk van zijn genade.
Precies, dat is wat er staat. Ja. Namelijk, dat is het doel. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die al begonnen zijn. Het is ook geredeneerd vanuit het Oude Testament, uiteraard. Hè? Hij heeft dat gedaan opdat met een doel wat van oudsher vast stond. Iets wat trouwens hiervoor in Efeze 1 ook al gezegd is, hoor. Maar vooruit. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wij zijn uit genade zalig geworden, dan wel opgewekt en gezet in de hemel, als een toonbeeld, als een monument voor eens en altijd, een eeuwig monument dus, van de genade Gods. Van nog een paar dingen trouwens, maar hier staat het gewoon van de genade Gods. Dat wil zeggen, wij zijn het tot eer van God. En dus wordt het weer, looft gij knechten de Heere, looft de naam des Heeren, enzovoorts. Maar dat is wat God doet, ons trekken uit het modderig slijk. Ik wil even wat jargon gebruiken, ontleend aan andere psalmen. Uit het modderig slijk, uit de ruisende kuil, heeft hij ons getrokken en gezet in de hemel. En dus wordt er gezongen, Jesus lifted me. Jesus lifted me. Kan iedereen begrijpen wat dat betekent? Jullie met een lift maken, ja. Met de, hè? Toen ik in de put zat, hè? When I was in trouble, Jesus lifted me. Maar dat is ook een heel lied wat zo heet. Hè? Jesus lifted me. Hij trok ons uit van de aarde naar de hemel uiteindelijk. Hè? En niet maar van duisternis naar licht, hoewel dat ook, en dat ook dikwijls vergeten. Maar ook vanaf de aarde naar de hemel. En we zijn gekomen tot Jeruzalem, maar niet wat beneden is, maar wat boven is. En dat soort dingen meer, dus Hebreeën 12 en natuurlijk Galaten 4. En zo verder, dat is wat God doet, vooral in onze dagen. Waar nog bij komt dat die uitspraken over de geringe en de nooddruftige en laten we zeggen degene die buiten zijn, buiten de samenleving, buiten de legerplaats, de gevangenen, de misdadigers, dat al die keren dat daarover gesproken wordt, gaat het misschien over zondaren in het algemeen. Nee, daar gaat het over. Maar niet van bovenaf gerekend, niet in de eerste plaats. Van bovenaf gerekend gaat het dan primair over de 10 stammen van Israël. Die lammen, die kreupelen, die blinden, die doven, die stommen, die bezetenen. En weet je veel wat allemaal. Al dat volk. Weet je wel, de genodigden die wilden niet komen. Dat waren de Joden. En toen zei de Heer, die zei, het eten staat op tafel, dus ja, dan gaat uit in de heggen en stegen, of hoe het maar heten mag, en dwingt ze in te komen omdat mijn huis vol wordt, en dat huis werd ook vol, wiens huis wij zijn, dat is Hebreeën 3, en het huis blijkt vol te zijn met niet vele edelen, dat is 1 Korinthe. En het huis blijft vol te zijn, dus met lamme, blinde, kreupelen enzovoort, tollenaren. En dat is de beschrijving van de 10 stammen van Israël. Echt? We hebben het er trouwens al over gehad. Maar lees even mee, want er staat, in vers 9 die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin. En wat het huisgezin betreft, hebben wij al gelezen in Psalm 68, enige maanden geleden. In Psalm 68, vers 7, een God die de eenzamen zet in een huisgezin en uitvoert die in boeien gevangen zijn. En we hebben vastgesteld dat het ging over gevangenen. Dat weten we zeker, omdat dat later herhaald wordt in vers 19. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, enzovoorts. En dat is dat vers dat we kennen uit Efeze 4... en waar het wel degelijk op onze tijd, en specifiek uiteindelijk op de gemeente, van toepassing gebracht wordt. Maar dan toch tegen de achtergrond van diegenen die in ballingschap zijn, de gevangenen, namelijk de 10 stammen van Israël, zit hier ook in dus. Maar dat komt omdat het inderdaad gaat over onze tegenwoordige tijd. Dat deel van Israël is gedisqualificeerd, is ontslagen uit het priesterambt, is verdwenen onder de volkeren der aarde. En niet maar alleen in Assyrische ballingschap, maar verder vooral onder de volkeren der aarde. Gedisqualificeerd, ontslagen uit het priesterambt enzovoorts. En nu, onder het nieuwe verbond, op een of andere wijze in functie hersteld. En Lo Ami werd dus Ami, volgens Paulus in Romeinen 9 en volgens Petrus. En het was Lo Ruchama, maar het is Ruchama geworden. Het was vernederd en het is verhoogd geworden enzovoorts. En dat dat op zichzelf een uitbeelding is van het werk dat God in het algemeen doet aan de ieder die gelooft, individueel. Ja, dat is ook zo. Maar dan ben je een etage lager in die gelaagde toepassingen, betekenis van dit soort schriftgedeelten. Zo werkt dat nou eenmaal, hè? Maar hoe dan ook, we lezen in Psalm 113, die de geringe uit de stof opricht. Ik vind dat een aardige, want wat God doet is oprichten. Nou ja, hij wekt op uit de dood, lazen we net in Efeze 2. En zo expliciet staat het in de psalmen nooit. Omdat dat deel uitmaakt van de verborgenheid. Maar het is een oprichten uit de liggende positie van het lijk. Van de dood namelijk. Sta op, wordt gezegd niet maar tegen iemand die toevallig ligt, maar tegen iemand die dood is. En die richt op. Ja. Er zijn sommigen die denken dat de Heilige Geest mensen doet omvallen. Maar sommigen kringen, ik weet niet of het nog zo is, maar dat was jarenlang populair.
Nog steeds zo.
Is dat nog steeds zo? Ik hou dat niet bij. Ik kan er niet goed tegen. Ook het onbenul daarvan. Hoezo? De Heilige Geest gooit mensen om. De Heilige Geest richt mensen op. En dat is ook de boodschap. Sta op. Enzovoorts. Ja? Nou goed. En voor zover iemand erdoor omvalt, zou het moeten zijn vanwege zijn oordeel. Toch? God de vijand zal voldoen door de adem zijn monds en dat soort dingen meer. Ja, maar goed. Hij richt op. Die de geringen uit de stof op. Dat zijn wij dus, hè, die geringen. Niet vele edelen, niet vele machtigen. Die de geringen uit de stof opricht en de nooddruftigen uit de drek verhoogd. Ik vind het wel aardig, omdat het woord drek vinden we, ik weet dat is via de Statenvertaling, maar het woord drek vinden we ter aanduiding van religieuze banden. In Jesaja 28, de tafel, vol met drek. En dan gaat het over het Jodendom. En in het Nieuwe Testament vind je Paulus, die het ook over het Jodendom heeft, maar dan in zijn eigen leven, en zegt, ik heb het schade en drek gerekend. Ik ben er trouwens van overtuigd dat Paulus bij het schrijven van die woorden uit Filippenzen 3 is het, geloof ik, dat Paulus bij het schrijven van die woorden gedacht moet hebben aan Jesaja 28. Over die tafel die vol drek is. Ik heb het schade en drek gehad, omdat Christus mijn wind zou zijn. Dat wil zeggen, alles van die tafel af om ruimte te maken voor het nieuwe verbond. Maar goed. En wij worden uit die drek, uit diezelfde drek, verhoogd. Nou goed. En dan om, niet maar om dat achter ons te laten, maar met een positief doel om te zitten, te rusten. Om te zitten aan de rechterhand Gods, was het in 110 vers 1. Om te zitten bij, te midden van, bij de prinsen. Bij de prinsen zijn volk. Dat wil zeggen, die geringen worden gemaakt tot prinsen. Worden daaraan toegevoegd. Dat kan, dat is ook klassiek. De koning stelt namelijk de prinsen aan. De koning, de allerhoogste geplaatste, kan mensen in de adelstand verheffen. En die worden dan toegevoegd in die positie aan, nou ja, aan het bestuur van het koninkrijk. Dat is eigenlijk het idee. Wij zijn dat helemaal kwijtgeraakt, want dat moest van die Fransen. Maar de, hè? Ja, maar we zijn het helemaal kwijtgeraakt, maar zo ging het wel, hè? Dat weet u toch. Hè? Ook in de dagen na de Franse tijd, ook in Nederland, toen Nederland de koninkrijk werd, ging dat nog zo. En zeker de Eerste Kamer van de volksvertegenwoordiging bestond uitsluitend uit edellieden. In Brittannië is dat nog zo trouwens, in de House of Lords. En bij gebrek aan edellieden, we zijn er toen ook wel erg voortvarend en volgens sommigen ook abusievelijk, heel wat mensen in Nederland ook in de adelstand verheven. Om daaraan deel te hebben. En bovendien, toen de grondwet moest worden aangenomen, bij gebrek aan mensen en zelfs aan de volksvertegenwoordiging, hebben, ik geloof 600-700 man, ik weet niet meer precies, hebben een uitnodiging gekregen om op die datum te verzamelen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, om met elkaar te stemmen over de voorgestelde grondwet voor Nederland. Dat is nu 200 jaar geleden. Je serieus, ja? Dat weet ik, want een van mijn ooms die heeft toen uitnodiging gehad, die was erbij. En wie zei er nog meer? Die Buma zei het ook, geloof ik. Iemand uit zijn voorgeslacht die erbij was. Bij de Raad van Notabelen heette het, geloof ik. De notabelen die verzameld werden. Werden door de koning, aangewezen, verzamelen enzovoort. Nou, dat is een volksvertegenwoordiging. En dat is een ecclesia naar Bijbelse maatstaven. De koning wijst ze aan en zegt hem die verzamelen. Daarna is het een en ander wat officiëler geregeld, maar Nederland was niks. De Fransen waren eruit en er moest wat geregeld worden. Toen hebben ze Willem van Oranje opgescharreld. Nou ja, die geworden is tot koning Willem I dan. En toen moesten ze nog een grondwet ergens vandaan halen, was het idee. Wat een vreemde combinatie is, maar wij zijn eraan gewend inmiddels. En zo is dat een beetje. Het moest opgebouwd worden, dat koninkrijk. Het is wel aardig hoe zoiets gaat. Daar is in de oudheid altijd al over nagedacht, over hoe zoiets gaat. Maar in de Bijbel kom je het ook tegen. Er is een koning aangesteld en er moet een bestuurslaag moet daar direct onder zitten. Op een of andere manier. Of een uitvoerende laag, het is maar van welke kant je die dingen bekijken wil. En dat is gebeurd, het was al bij Mozes. Toch? Die kreeg van verschillende kanten kreeg je die aanwijzing. Je moet zo'n raad van oudsten aanstellen. Toch? Moest al van zijn zwager. En laten zij de heren tegen hem. Hè? Dan moet je zo doen. Je stuurt ze naar een convocatie, een uitnodiging enzovoorts. Nou, zo werken die dingen. En dat vind je hier dus ook, maar het wordt toegepast op de gemeente. Want van voor de nederwerping der wereld. Ik ben nu in Efeze 1, vers 5. Zijn wij als eerste gelovigen van dat nieuwe verbond, zijn wij tevoren bestemd tot zo'n stelling. Dat is waar het hier ook over gaat. Om te zitten bij de prinsen. Om toegevoegd te worden aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat is Hebreeën 12. Nou ja, de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Daar worden Hebreeuwse en Griekse termen bij elkaar gezet, zodat je het niet mis kan verstaan. Het is de officiële volksvertegenwoordiging. Maar die wordt niet gekozen door het volk, zoals wij abusievelijk denken. Die wordt gekozen door de koning. En dus wat hij nu doet, zijn volk verzamelen. En in principe, iedereen die zich meldt, wordt voor dat doel bekwaam gemaakt. Want zo heet dat, hè? God maakt ons bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hoe dan? Nou ja, primair door wedergeboorte. En daarna de uitwerking daarvan. De tuchtiging, zo heet het trouwens ook in Hebreeën 12. En dat is wat God doet, nu in onze dagen. Het wordt hier beschreven. Die de geringe uit de stof opricht en om te doen zitten bij de prins. Als je van niks weet, heb je hier het proces van de koning die tegen een geringe zegt, sta op man. En die hem met zijn zwaard, zal ik maar zeggen, over de schouder tot ridder slaat. En dat is het dan. En dan moet ze maar mee in het gevolg van de koning. Zo werkt het. Als navolger van de koning, als behorend tot tot de outfit, zal ik maar zeggen. Hoe heet zoiets? Kom maar. En dat is wat hier beschreven wordt. Om te doen zitten bij de prinsen zijns volks. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen in Israël. Kan niet anders. Omdat Israël als volk officieel in de hiërarchie staat onder de gemeente. Dus is de gemeente eersteling van Israël, zoals compleet Israël eerstgeboren is onder alle volken. Dat is gewoon die hiërarchische lijn. Die heb ik u vaker verteld, hè? God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Nou ja. En dan die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin. Dus die terminologie is van iets andere orde, maar die bevestigt wat ik tot nog toe over de hele psalm gezegd heb. Want wij kennen die onvruchtbare, tot wie gezegd wordt, juicht vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Dat is vaak zo trouwens met onvruchtbare, denk ik wel eens. Ik bedoel, het staat er met nadruk dus, hè? Dat bedoel ik te zeggen. En dat is Jesaja 54, minder bekend dan Jesaja 53 naar het schijnt, maar niettemin heel sterk. Jesaja 54 over de onvruchtbare die niet gebaard heeft, want die onvruchtbare zou meer nageslacht hebben, meer vrucht voortbrengen, om bij die terminologie te blijven, dan de getrouwde, staat er. Jesaja 54 vers 1. Zing, dat is ook aardig, zing. Wat moet zo iemand dan zingen? Nou, loof de Heere en zijn heilige naam. Halleluja. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen baresnood gehad hebt. Nou staat het er een keer of 3, 4. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Of worden meer dan de kinderen der getrouwde. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder dat niet, de tentharingen moeten wat breder uitgespannen worden. Om zo te zeggen, die tent moet groter worden. Ik zal nooit vergeten dat we de eerste keer de tent opzetten in 2005. Wanneer het maar was. Of wel, hier in Oldebroek. Nee, 2005. Nou weet ik het weer. Hè? Ik was net bezig met een regeling dat ik in de zomer op Cyprus als muzikant zou gaan werken. Ja, hè? Ja, op hoog niveau contacten gelegd daar in Cyprus. Nee, dat is mooi voor in de zomer, in de zon. En, wat moet ik in de zomer hier doen? Ik moet toch aan de kost komen ook nog. Dus toen kwam de tent. Ja, dat ging me niet door. Maar goed, toen maar weer. Maar die zetten we toen op. En toen kwam broeder Klaas Boersma kijken. En de penningmeester ook nog. En die keek en stond en zei, die tent is veel te klein. Zo, oké, wat moeten we doen dan? Nou, nog een sectie erbij aanschaffen. Met grote haast. Zeg, prima jongen. Maar hij ging over de centen, ik niet. Dus dat hebben we meteen gedaan. Nou, daarom hebben we nu zo'n grote tent. Ja, dat is waar. En een heel enkele keer zetten we hem kleiner op. Halen we zo'n tussendeel eruit. Want er zijn segmenten die je aan elkaar kunt zetten.
Ja, en jij hebt straks in de hele tijd genoeg om muziek te maken. Nee,
dat denk je, hè? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik echt. Maar goed. Maar wat hier beschreven wordt, kennen we. Ik heb nu geen tijd meer natuurlijk, maar wat hier beschreven wordt, kennen we. Omdat het in Galaten 4 wordt aangehaald. En dan wordt domweg gezegd dat deze uitspraak hier, vers 27, Galaten, staat hier bijna, Galaten 4, vers 27. Daar wordt domweg gezegd dat deze woorden terugwerkend van toepassing zijn op, dan wel zijn geïnspireerd door Sarah en Hagar. Hagar die de man had. En inderdaad een zoon baarde. En Sarah kreeg geen zoon. Maar de idee was dat uiteindelijk toch wel degelijk uit Sarah veel meer nageslacht zou voortkomen dan uit Hagar. En uit Hagar worden slaven geboren, want zij was de slavin. En uit Sarah de vrije. En die kinderen zouden erven, Isaac dus. Dat staat nog steeds ter discussie. In de islam. Maar goed. Maar wat er gezegd wordt, wij zijn kinderen van Sarah, als zoals Isaac was, vrije. En die zou erven. Enzovoorts. Dan wordt het hele beeld van die onvruchtbare vrouw die kinderen zou hebben toegepast op de gemeente van vandaag. Bij nader inzien niet uit Juda, maar uit Efraïm. Niet uit de twee, maar uit de 10 stammen. Want dat is het verhaal wat er echt achter steekt. Anders kun je het niet helemaal begrijpen. Maar niettemin, het idee is dat het wel degelijk gaat over de gemeente en de, nou ja, De grootheid van de gemeente als zodanig. En terwijl het lijkt alsof er helemaal niks geboren wordt, wordt er een hele gemeente geboren. En terwijl alle ogen gericht zijn op het Joodse volk, nog steeds onder de wet, omdat men daar de voorkeur aan geeft, worden daar alleen slaven uitgeboren. Maar het lijkt niet echt wat. Daar kijkt men naar. En wat men niet ziet, is dat in dezelfde tijd uit het andere huis van Israël, die andere vrouw van Jehovah dus, wel degelijk nageslacht is en niet gering. Sterker nog, het mag misschien gering zijn in de zin van laag, maar het wordt gerekend tot de prinsen van zijn volk. Dat is de roeping van de gemeente in onze dagen. Zodat u ziet dat de psalm 113 wel degelijk spreekt over onze tegenwoordige tijd en de verzameling, de roeping, de bouw van de gemeente als zodanig. En dan heet het, die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. En dat is de situatie van de 10 stammen van Israël in onze bedeling. En die kinderen, dat is dus de gemeente inderdaad die daaruit voortgebracht is. Heb je dat nog? Ik heb geen tijd meer, dus ik kan het er niet verder over hebben.
Je hebt ooit zoiets gehoord.
Ja. Ja. Precies. En hoe moet je die dingen op orde verhalen? En ik werk in uw dagen dat men niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar dat is het wel. Daar gaat het over. Over een onvruchtbare die baart. Of over een vrouw waarvan de zoon is overleden, maar die zegt gewoon tegen die zoon, sta op. En die is het dan ineens. Ik heb het nou over de jongeling van Nain. zijn er de zoon van Noen, jongeling van Noen. En de zoon van Noen, dat is uit Efraïm. En dus uit de 10 stammen van Efraïm. Nou vertel ik het veel te snel. Maar ik bedoel, die lijnen, die liggen er zat in de Bijbel. Hè? En eigenlijk had ik moeten noemen, maar dat heb ik al eerder ooit eens gedaan, de geboorte van de Heer Jezus zelf uit een vrouw die helemaal niks kon voortbrengen. Die dat ook zelf zei, die zegt, dat kan helemaal niet, want ik heb niks met een man. En dan zegt de Heer, maar je zult zwanger worden en een zoon baren. De Heer had ook gezegd over Sarah en tot Sarah, je zult zwanger worden en een zoon baren. Dat kon om andere redenen niet, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om een beginsel dat het niet kon en het gebeurde toch. En in het geval van Maria werd er die zoon geboren, werd de maagd zwanger en kreeg een zoon. En dat is het teken, want zo staat het in Jesaja 7, dat is het teken van de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon, uit de onvruchtbare vrouw. De 10 stammen van Israël onder de naam Maria of Mirjam. En voor degenen die er zondag bij waren, uit de Melaatse dus. Mirjam. Maar goed, we moeten het uitdringen bij mate. Sorry, het is hoog tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons gegeven hebt. En voor de zekerheid des geloofs die wij mogen hebben op grond van uw woord. Omdat we leren zien het werk dat u gedaan hebt en doet en zelfs zult doen in de toekomst. Omdat wij dat leren verstaan uit uw woord. Dat woord dat weliswaar via mensen wellicht tot ons gekomen is. Althans, zo lijkt het. Maar het is dat woord dat u hebt voortgebracht en dat u aan ons gegeven hebt, opdat wij in dat woord en door dat woord leven zouden ontvangen en deel zouden krijgen aan uw tegenwoordige werk. Wij danken u daarom dat we deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen, met die hemelse positie en roeping, en dat ook wij onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Opdat we in de toekomst ook deel zouden hebben aan de openbaring van uw koninkrijk en uw heerlijkheid over alle volkeren en in heel de schepping. Het zijn grote dingen die wij ons niet werkelijk kunnen voorstellen, Vader, maar wij danken u dat we ze mogen lezen in uw woord, dat ze in uw woord ook bevestigd worden door die talloze beelden en dat we daardoor onze zekerheid mogen hebben, ook in het leven van alle dag. Dat wat er ook om ons heen gebeurt, dat we onderweg zijn naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Dat we mogen en kunnen verwachten met recht de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. En daarom, wij loven en prijzen uw naam. Amen.